De titel van de preek is: waarom is er strijd? Waarom is er altijd strijd? En dat kan op geestelijk gebied zijn, maar ook wereldwijd. Hè, het is, we leven in een tijd dat het geweld weer lijkt toe te nemen. Oorlogen, geruchten van oorlogen. En vaak ook in onderlinge verhoudingen gebeurt heel veel. Altijd strijd. En dat kan dus fysiek zijn, maar ook lichamelijk. Ziekte. Door ziekte kun je ook last hebben van strijd, van waarom ik. Hè? Je kunt ook last hebben van een ziekte dat je stemmen hoort. Dat is iets heel ergs, daar heel lastig. Ik heb me wel eens laten vertellen, voor wie het niet weet, ik heb jaren in de GGZ gewerkt. Dan had ik met allemaal mensen te maken die verschillende ziektes hadden. Maar ook een jonge man die last van stemmen had. En hij zei: stemmen, die willen je altijd iets laten doen wat je zelf niet wilt. Dus ervaar je constant een strijd in je gedachten. En dat is ook de strijd dichtbij die je in je leven ervaart. En die bedoel ik. Dus niet de grote conflicten over de hele wereld, maar de strijd die je in je innerlijk leven ervaart. Het is een waarom-vraag, maar hij is niet bedoeld om God ter verantwoording te roepen. Nee, het is een vraag om over na te denken waarom wij altijd strijd hebben. En daarom heb ik jullie ook een briefje gegeven. En dan mag je iets opschrijven wat je in gedachten komt met die vraag. Het mag anoniem, het hoeft ook niet, het mag. Maar ik gebruik het als een check van: ja, ik heb dan wel een onderwerp bedacht. Ja, het houdt me de afgelopen tijd veel bezig. Maar wat is jullie gedachte bij die vraag? Waarom is er strijd? En misschien heb je daar wel niet eens een gedachte bij. En misschien vind je het gewoon een stomme vraag. Kan ook. En ik doe daar nu tijdens de woordbediening niks mee. Maar het is voor mij een check van: spreek ik over iets wat leeft in de gemeente? Omdat ik hier vaker spreek, wil ik ook graag dat het aansluit bij wat er onder elkaar leeft. Dus na afloop van de dienst vraag ik de briefjes weer terug, als er wat op staat. Nogmaals, het mag anoniem. En dan ga ik daar misschien hoor, in een volgende preek aandacht aan schenken. Dus, maar het kan ook zijn dat ik een vraag voorleg die helemaal niet bij jullie leeft. En in mijn leven heb ik al heel wat preken mogen aanhoren. En ik had altijd moeite mee als een predikant begon met een vraag te stellen die totaal niet bij mij leefde. Op zich wel een interessante vraag, maar het boeide me niet. En vervolgens ging hij daar de hele preek aan wijden. Ik hoop dat het nu niet zo is. Maar ik ga wel gewoon de Bijbel openen en een paar praktische voorbeelden vanuit de Bijbel aanvoeren die te maken hebben met die innerlijke strijden die ook mensen, mannen van God, mannen, vrouwen van God hebben meegemaakt in hun leven. En dan is de eerste waar ik aan moest denken was Elia. De profeet Elia. Ja, wie kent hem niet, hè? Was de grootste profeet in het Oude Testament. En zelfs in het Nieuwe Testament wordt hij genoemd als hij aan de Heer Jezus verschijnt op de berg. De verheerlijking op de berg, samen met Mozes. En die profeet Elia heeft ook een tijd gekend dat hij er helemaal doorheen zat. Ik zie mensen nog schrijven. En eigenlijk wil ik dat jullie gewoon nu de pen neerleggen. En het oké, Want anders wordt het beïnvloed wat jullie schrijven, wat ik nog allemaal ga vertellen. En daar gaat het me nu niet om. Natuurlijk mag je aantekeningen maken van een preek, maar doe dat op een ander briefje. Misschien zijn er nog wel briefjes over. Dus, maar probeer je een beetje te focussen op wat ik probeer te vertellen. Elia, die heeft misschien ook wel de vraag gesteld van waarom moet ik dit nu meemaken. We gaan een gedeelte lezen uit 1 Koningen 19. En hij maakt daarmee wat we direct gaan lezen. En Elia die, even in de context, die had iets heel moois meegemaakt in 1 Koningen 18 lees je dat. Dat hij dat wonder op de Karmel mocht meemaken. Kijk, het volk Israël was afgedwaald. Koning Ahab was koning samen met Izebel, zijn vrouw. Izebel had heel veel invloed op Ahab. En Izebel was ook een vrouw die de afgoden wilde dienen en niet de God van Israël. En dan komt er een moment dat de profeet, dat er 3 jaar droogte is in Israël. Kun je je voorstellen, als er 3 jaar niet gerekend wordt, geregend wordt. 3 jaar niet geregend wordt, of niet gaat regenen, ik weet niet of ik het goed zeg. Geregend wordt, het klinkt. Dat het niet regent, ja, dankjewel. Nou, kijk maar om je heen, al dat groen, dat is dan allemaal nou niet groen meer. En dat was in Israël. Het volk leed eronder. En God gebruikt het, dat de mensen weer naar God gingen vragen. En dan hebben ze een samenkomst op de Karmel. Dat heeft Elia voorgesteld aan koning Ahab. Kom maar met een hele troep Baal-profeten, ga een offer altaar maken, offer daar een stier op, maar steek het niet aan. Want jullie geloven in Baal en dat moet Baal toch kunnen. Zo moeilijk is dat niet om vuur te brengen en het offer te laten ontsteken. Nou, Elia, door God geroepen, wist dat hij hetzelfde moest doen. Ook een altaar aanleggen, stier erop, de stier geslacht. Maar eerst kregen de Baal-profeten de ruimte om dat te doen. En wat ze ook bidden en wat ze ook schreeuwen, dat Baal, de stier, het offer wordt niet gebracht, de stier wordt niet verbrand. Nou, Elia, op die berg Karmel, het hele volk Israël staat eromheen en kijkt toe. En ziet dat Elia het altaar wat hij gebouwd heeft, eerst de allemaal water, wat restje water dat er dan nog is, over die stier heen gooit, over het altaar. Nou, heel veel, tot 3 keer toe. En dan gebeurt, en dan vraagt Elia in een eenvoudig gebed, Heer, wilt u het laten zien? En dan komt er vuur vanuit de hemel en die verteert het hele altaar. Dan laat God zijn almacht zien. Toen wij het verhaal voor het eerst hoorden op een lagere school, dat de juf of de meester daarover vertelde, herinner ik me nog, dat we als jongens erover hadden van hoe kan dat toch? Hè? Dat zo'n, terwijl er water overheen gegaan is, dat het zomaar spontaan ontbrandt. En we zaten al te fantaseren. Volgens mij staat er op verschillende bergtoppen staat er iemand met een grote spiegel en die schijnt daar precies op, hè, net als met een vergrootglas, dat deden we vroeger ook. Dan gingen we hout branden, gewoon door het vergrootglas, daar het brandpunt op het hout te laten. En dan ging het ook ontbranden. Zo zaten wij te fantaseren, maar ik denk niet dat God het zo gedaan heeft. God liet gewoon vuur vanuit de hemel komen. En dat was een wonder. En het volk was onder de indruk. En dan gebeurt het dat Elia, en na die geschiedenis heel depressief wordt. Hij wil op een gegeven moment niet verder leven. We lezen in 1 Koningen 18 nog even het laatste vers. En de hand van de Heere was op Elia en hij omgordde zijn middel en snelde voor Agab uit waar men bij Israël komt. Nou, de Karmel, ik loop er even naartoe, is helemaal hoog in Jeruzalem. Ik kan er niet bij, maar ik denk dat ik hem hier wel ergens aan kan wijzen. Hier moet hij ergens zijn. En Israël is een plek ongeveer 40 kilometer daar vanaf. Dus Elia die snelt daar naartoe. Of die rent daar naartoe. Dus daar is Elia. die is daar naartoe. Want Agab vertelde Izebel, lees in vers 1 van 1 Koningen 19, vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al die profeten van de Baal, met het zwaard had gedood. Het was er allemaal gebeurd. Ik vind het zo kenmerkend dat Agab alles aan Izebel vertelde. Izebel was er blijkbaar niet bij, maar Agab had wel verantwoording af te leggen aan zijn echtgenote. En toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Eén van hen, één van die profeten die gedood waren. En toen hij, Elia, dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Beerseba ligt helemaal onderin Israël. En die afstand, Israël-Beerseba, is ongeveer 180 kilometer. Dus hij heeft de hele afstand afgelegd. En dan is hij in Beerseba, laat hij zijn knecht achter. En dan gaat hij een dagreis de woestijn in. Ging hij onder een bruimstruik liggen en bad om te mogen sterven. Een dagreis is ongeveer 40 kilometer. Daar de woestijn in, geen mooie plek om te zijn. Elia zocht een bruimstruik op en ging daar liggen. Want hij was, ja, ik denk ook uitgeput van alles. Hij had een prachtig wonder meegemaakt, maar op dat moment is het hem allemaal te veel. Hij zegt ook tegen God: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Het lijkt net of Elia na een hoogtepunt in zijn leven in een depressie zakt. En dat is iets waar beroemde voorgangers ook wel eens voor gewaarschuwd hebben, wat zij meemaken als ze een prachtige toespraak gehouden hebben, dat daarna, ze dan heel veel mensen hebben mogen toespreken, in een dal zakken. En dat is een gevaarlijk moment. Gebeurt ook vaak dat ze dan de verleidingen niet kunnen weerstaan om dan iets verkeerds te doen. En dit zien we ook bij Elia. Elia heeft er genoeg van. In de Friese Bijbel staat: Sakin het volta, Heere. Neem je leven maar, want ik ben niet beter als mijn voorvaders. Want het is te veel voor hem. Ja, hoe dat zou kunnen, weten we niet. Maar hij zit ook in een dal. En na een hoogtepunt is hij, wat ik dan veronderstel, heel depressief geworden, want hij wil niet verder leven. En dan zegt hij ook nog van: ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij beleeft het alsof hij eigenlijk niet meer van betekenis is. En daarom ook wel denkt van: nou, laat maar, Heere, laat mij maar sterven. En dan gaat hij dus onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakt hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Ja, Elia, half wakker, kijkt om zich heen. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Verbaast me dat er niks over de verwondering van Elia staat. Dan lig je daar onder een bremstruik in de woestijn. En je slaapt even en je wordt wakker en daar ligt een koek. En een beker water. Een kruik water zelf. Maar hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. En dan is de engel van de Heer, die kwam voor de tweede maal bij hem. Hè, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Wat blijkt, God heeft nog een hele opdracht voor hem. Ja, toen stond hij op. En at en dronk en liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Dus 40 dagen en 40 nachten, hij loopt dan aan één stuk door. Nou ja, dat kun je niet als je geen kracht van God krijgt. Want die afstand, hè, van de Berseba onderin Israël naar helemaal bovenin de Horeb is wel zo'n 360 à 400 kilometer. En dat loopt hij dan. Ja, die Elia, die zo'n hoogtepunt heeft meegemaakt en dan toch dit moet meemaken dat hij het niet meer ziet zitten. Nou, ik had Psalm 42 ook als voorbeeld willen noemen. Want Psalm 42, de schrijver van Psalm 42, die is ook heel erg gebukt, zeg maar, gaat hij onder wat hem overkomt. Ik wil dat stuk nu overslaan en nog even Job aanroeren. Job, die ook van alles heeft meegemaakt. Allemaal strijd in zijn leven, heeft zijn kinderen verloren. En dan komen zijn vrienden bij hem op bezoek en die zijn sprakeloos als ze zien het lijden wat Job meemaakt en wat hij ondergaat. Hij is zelf heel ziek ook onder, heeft allemaal zweren. En hij vraagt zich ook af, waarom moet mij dit overkomen? En dan is het God die zijn almacht laat zien in de schepping. Hij geeft geen klip en klaar antwoord van het waarom, maar God laat zijn almacht zien. En Job moet later ook vaststellen van, we kunnen God niet zien en we kunnen hem niet begrijpen. Maar toch helpt God hem, Job, er weer bovenop. Niet door hem precies een antwoord te geven, maar God laat zijn scheppende almacht zien. Maar Job krijgt geen blik achter de schermen, krijgen wij ook niet. In het boek Job weten we wel wat de aanleiding is dat dit allemaal gebeurt, maar ik denk niet dat Job dat zelf heeft gekend. En nu, in deze preek, heb ik echt een antwoord, hè? Is het een antwoord op de vraag van waarom al die strijd? We kunnen wel vragen van heer, waarom? Maar krijgen we een antwoord? En toch, hè? Afgelopen week was in het nieuws dat Lieke Marsman, ik kende haar niet hoor, maar ze kwam veel in het nieuws, jonge vrouw, 35 jaar, bekend vanwege haar schrijfwerk, poëzie en gedichten. Was heel bekend in Nederland. Leed al jaren aan een hele ziekte. Kanker. En is afgelopen week overleden. Zij was atheïstisch opgevoed. En heeft ook een tijd meegemaakt dat zij niks van God wilde weten. En door haar verschrikkelijke ziekte. Ze is de afgelopen week aan gestorven, op 35-jarige leeftijd, is ze toch op zoek gegaan. En dat kun je dan ook lezen op internet. Ik lees niet of ze in de Heer Jezus is gaan geloven, maar ze wist wel van, er moet een God zijn. Juist door dat lijden heen, ging ze op zoek. En zelf kan ik ook niet leven met de gedachte dat we overgeleverd zijn aan een grillig noodlot. Dat kon die Lieke Marsman niet, maar kan ik zelf ook niet. En ik kan ook niet leven met de gedachte dat God geen liefde is. Stel je voor, als dat niet zo zou zijn. En toch kunnen we vragen van, waarom, hè? Ik denk niet dat we daar een antwoord op krijgen. Maar we kunnen wel vragen, God, Vader in de hemel, hoe wilt u dat ik met deze pijn en dit verdriet omga? En dan ga je op weg naar God. Dan zoek je contact met God. Dan zoek je een relatie. En de wijsheid, die zoek je bij Hem. En het houvast zoek je bij Jezus. Maar één aspect wil ik toch nog even aanroeren van dat we zo met strijd te maken hebben. We kunnen zeggen, we hebben het allemaal zelf te danken. We hebben verkeerde keuzes gemaakt in ons leven. En we hebben, net als Adam en Eva, die zijn ermee begonnen. Hebben iets verschrikkelijks gedaan, terwijl ze de liefde van God wel enigszins hebben leren kennen. Doordat ze, stel ik me voor, ontzettend genoten hebben van de schepping van God in het paradijs. Maar dat ze toch verkeerde keuzes maakten en de zondeval plaatsvond, waar we allemaal nog last van hebben. En we hebben vorige week toen George spreekte hier ook even stilgestaan bij de vrije wil van de mens. Hij vroeg toen ook van, kun je leven met gedachten, of je zou kunnen kiezen, hè? Kun je kiezen tussen een God die alles bestuurt, dus ook jouw wil, of wil je ook een vrije wil? En de meeste mensen willen dan toch wel een vrije wil. En die heeft God ons ook gegeven. En God wist alles al van tevoren dat dat zou gebeuren. Maar juist door die zondeval leren we God ook op een manier kennen die we anders misschien niet gekend zouden hebben. En dat is een bepaald aspect, dat God zijn ultieme liefde aan de mensen wilde laten zien, laten merken, door zijn eigen zoon te offeren, om het weer goed te kunnen maken tussen de in zonde gevallen mens en hemzelf. God wilde dat die relatie hersteld werd. En de tekst is vanmorgen ook al geciteerd. Van al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Dat er iedereen in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God offerde zijn eigen zoon. En daaruit mogen we zijn liefde leren kennen. En ik heb even over Psalm 42 gehad. Dat was ongeveer 100 jaar geleden, 100 jaar eerder geschreven voordat Elia leefde. En misschien heeft Elia die psalm ook wel gekend en gelezen. Maar nu wil ik een ander gedicht, het is geen psalm, het is een gedicht, voorlezen. En dat gedicht heb ik gekregen toen ik mijn eerste Bijbeltje kreeg. Ik kreeg het van mijn oma. Ik was 12 jaar. En mijn vader heeft daar een gedicht van Guido Gezelle ingeschreven, voorgeschreven. Ik was nog maar 12 en hij had nog maar kwalijk het besef van wat het leven inhield. En nu, zo'n 60 jaar later, begin ik langzamerhand te denken van wat mijn vader daar toen geschreven heeft. Het was eigenlijk een opdracht aan mijn leven. Ik zal het gedicht lezen. Het staat boven Het Leven. Guido Gezelle, ongeveer geschreven in 1890. Hij was een Vlaamse dichter. Het leven is een krijgsbanier. Door goede en kwade dagen. Gescheurd, gevlekt, ontvallen, schier. Kloekmoedig voorwaarts dragen. Men tuimelt wel en wonden krijgt, men dikwijls dichte en diepe. Ten vlucht geen weerbaar man die weigt of hem de dood beliepen. Het leven is geen vredelheer, geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Maar een paar oud-Nederlandse woorden, krijgsbanier, dat is de oorlogsvlag. Dus gaat het om strijd. En het lijkt er soms op dat je het leven bijna ontvalt. Hè? Dat je het je bijna ontglipt. Zo kun je het moeilijk hebben in je leven. En wonden kun je ook krijgen. Dichten. Dat wil zeggen dicht bij elkaar. En En vaak meer dan één. Ook een man die weigert, ontkomt het niet. Een weigeren is het woord voor strijden. En zelfs de dood kan hem beliepen, kan hem bedreigen. En het laatste couplet nogmaals. Het leven is geen vrede al hier. Er is strijd. Geen wapenstilstand vragen. Dat moeten we niet doen. We blijven in de strijd. We blijven in de strijd. Het leven is de kruisbanier. Dat is het toonbeeld van de Heer Jezus. Tot in Gods handen dragen. Wanneer het zover is, wanneer we onze laatste adem uitblazen, dan mogen we het aan God overgeven. En ik denk dat dat ons alles wel duidelijk zal worden. Maar in de tussentijd, nog één tekst die ik wil citeren. En in de liederen kwam het ook al naar voren, dat we al onze bekommernis op hem, al onze zorgen bij hem mogen brengen. Ik heb hem ooit uit het hoofd geleerd in de NBG-vertaling, 1 Petrus 5, 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Werp je zorgen, hè, op hem. Het is net als met kinderen en ouders. Hij is je vader in de hemel. En hij wil wel weten wat er in je omgaat, wat je zorgen zijn. Als vader wil je ook weten wat je kinderen bezighoudt. Wij als kinderen hoeven wij onze ouders niet te beschermen. Het zijn volwassen mensen. Ze kunnen wel wat met onze problemen als we die hebben. En zo kan de Vader in de hemel alles met wat ons zorgen maakt. Hij weet ervan. Hij wil het van jou, van u zelf horen. Dus breng het in gebed. En dan in die oude vertaling, NBG, werp het. Werp het op hem. Het is alsof je iets over de schutting gooit. Dat je het niet zelf mee om blijft vechten, maar dat je het aan hem geeft. Amen. En dan wil ik graag nog een gebed met jullie uitspreken. Ja, Heer, als we zo uw woord overdacht hebben en mochten lezen van een Elia die ook strijd had in zijn leven. Heer, maar u hebt hem toch nog daarboven uitgehaald en had nog een belangrijke opdracht voor. Heer, zo heeft u ook voor ons een opdracht. Dat we in ieder geval blijven leven, het leven blijven omarmen en dat we de kruisbanier vasthouden. Totdat we bij u verschijnen, dan mogen we het aan u overdragen. Heer, wat een heerlijke toekomst hebben wij. Dat we u mogen kennen en dat we door genade, door de Heer Jezus, de weg vrij vinden om naar u toe te gaan. Heer, dat we zo in alles tot eer van u mogen leven. Amen.